Vandaag mag ik u voorlezen uit Efeziërs 3, vers 14 tot 21. Efeziërs 3, vers 14 tot 21. En daar staat: om die reden buig ik mijn knieën voor de Vader, naar wie alle geslacht in de hemelen en op de aarde genoemd wordt, opdat hij u geven naar de rijkdom van zijn heerlijkheid, met kracht gesterkt te worden door zijn geest in de inwendige mens. Opdat Christus door het geloof in uw hart de woning maken, geworteld en gegrond in de liefde, zult gij dan samen met alle heiligen in staat zijn te vatten hoe groot de breedte, de lengte en hoogte en diepte is, en te kennen de liefde van Christus, die de kennis te boven gaat, opdat gij vervuld wordt tot alle volheid Gods. Hem nu, die blijkens de kracht, welke in ons werkt, bij macht is oneindig veel meer te doen dan wij bidden of beseffen. Hem zij de heerlijkheid in de gemeente en in Christus Jezus, tot in alle geslachten, van eeuwigheid tot eeuwigheid. Amen.
Goedemorgen. Wat is het heerlijk om zo met elkaar te mogen zingen. Om zo te beginnen aan deze dienst. Zo'n heerlijk lied, al wat ik ben. Ja? Ik kan me voorstellen, je gaat staan. Soms kan je niet blijven zitten. Dat is goed. Goedemorgen. Fijn dat u allemaal gekomen bent. En ik wens u natuurlijk een heerlijke ochtend toe. En ja, die heerlijke ochtend, dat heeft natuurlijk alles te maken met het thema van vanmorgen. Want u ziet op de beamer staan, heerlijkheid. En ik kan me ook heel goed voorstellen dat je dat woord, heerlijkheid, ja, dat je dat eigenlijk wel een beetje lastig vindt. Wat is nou eigenlijk heerlijkheid? Is dat zoiets als zaligheid? Daar heb ik het op deze plek ook wel eens een keer over gehad. En toen ging het over appeltaart ook. En is dat een beetje hetzelfde? Wat is heerlijkheid? Is heerlijkheid een gevoel? En natuurlijk weten we wel, het moet een positief woord zijn. Het moet een positief woord zijn, dat kan niet anders. Ik denk dat iedereen dat wel aanvoelt. Het moet iets goed zijn, maar hoe dan? Of misschien wat dan? Nou, voordat ik daar verder met u over ga spreken, wil ik graag met u beginnen met een gebed. Hemelse en machtige Vader, vandaag heeft u ons op deze zondagochtend bij elkaar gebracht op deze plaats. En Vader, ik heb mensen gezien uit Friesland, ik heb mensen gezien uit Gelderland, uit Brabant, uit Zeeland, uit Utrecht. Mensen van ver weg en ook weer van heel dichtbij. En Vader, u heeft ons geroepen om hier te zijn. En het is ook goed om elkaar hier te mogen ontmoeten. Om straks ook met elkaar die maaltijd, die heerlijke maaltijd, te mogen delen. En met elkaar te mogen luisteren naar uw woord. En Vader, vandaag is dan dit thema heerlijkheid. En wilt u vandaag weer dat wonder doen, dat we iets mogen verstaan van wat u met dit woord ons wil zeggen. En dat we straks naar huis mogen gaan. En dat we weer wat opgebouwd zijn. En dat we nieuwe energie en nieuwe kracht hebben voor de week die voor ons ligt. Vader, de bede van ons hart is, wees ons dit uur zo nabij. Dat bidden we u in Christus Jezus' naam. Amen. Ja, u heeft natuurlijk zojuist heel scherp geluisterd. En ik denk, u heeft dan ook gehoord dat de lezing gelijk was aan die van de vorige keer. En zelfs aan de keer daarvoor. Maar u zult straks wel zien, als we naar dat laatste vers toe gaan, dan sluit Paulus daar iets af. En dat doet hij op een geweldige manier. Nou, wat hebben we nou de vorige keer gezien? We zijn toen geëindigd, misschien weet u dat nog, met klimaatpositief. Misschien komt dat weer een klein beetje terug. Het ging toen over onze ecologische voetafdruk die wij achterlaten in onze wandel. En Paulus vertelt ons in deze Efezebrief, vertelt hij ons eigenlijk de meest onwaarschijnlijke dingen. In 3 hoofdstukken legt Paulus uit dat hij mij op het oog heeft. En dat ook niet zomaar. Hij heeft een plan. Hij heeft een plan met jou. En dat hij aan jou gedacht heeft, ja, dat is al begonnen aan het begin van de schepping. Nou, dat kun je eigenlijk als mens al bijna niet bedenken. Aan het begin van de schepping, toen alles een beetje begon, toen is er al gedacht aan u, aan jou. En Paulus die gaat zo ver dat hij dan ook zegt dat ook jij of u of man of vrouw, jongen of meisje, of misschien opa of oma, dat kan ook, dat je een zoon bent geworden voor God, van God. Niet een kind, maar een zoon. Hij heeft je bestemd tot zoonschap. En op die manier wil hij je vader zijn. Zo dichtbij, als een vader en een zoon. En dat is, ja, dat is genade. En dan gaat hij vertellen van al die geheimenissen. Die gaan over dat lichaam van Christus. En als hij het heeft over het lichaam van Christus, dan heeft hij het direct over ons. Over ons als gemeente. En een heel gedeelte waarin dat Paulus laat zien wat God allemaal van plan is. En dat Gods plan ons menselijk denken dus ver overstijgt. En dat het eigenlijk allemaal niet in onze hersenpan past. Nou, dat heeft hij verteld in de eerste hoofdstukken. En om dat af te sluiten, gebruikt Paulus dan een gebed. En dat is dus dit gebed, wat ook zojuist zo mooi voorgelezen is door Mirjam. En hij zegt dan, om die reden buigt hij zijn knieën voor de Vader. En weet u, wat kan een mens doen als er een God is, waarvan blijkt, hij is zo groot. Zo groot. Ja, dan wil je voor hem buigen. Dan wil je je klein maken. Dan weet je ook je plaats. En die plaats is dan ook heel duidelijk. Die is ondergeschikt. En dan buig je de knieën. En je geeft hem ook alle eer en al het respect. En dat doet Paulus dan ook. En in dat gebed gaat hij bidden voor ons. En voor al diegenen die God roept, hè, op dat God geven, dat hij ons met kracht zal sterken, opdat Christus in ons woont, in ons hart. En dat wij mogen begrijpen, met elkaar. En dat we in staat mogen zijn om te vatten, met elkaar, wat God bedoelt. En dat met elkaar. En om te kennen de liefde van Christus. En dat ook met elkaar. En Paulus heeft het hier ook steeds over dat collectief, over die verzameling van mensen. Dat met elkaar, en dat houdt in dat er een enorm, ja, wijgevoel mag zijn. He, omdat het niet gaat om een individu, maar omdat we dat we met elkaar dat speciale lichaam vormen. En omdat wij een gezamenlijk leven hebben. En dat is al voor nu, en dat is ook zeker voor in de toekomst. Nou, en dan gaat hij zo op weg naar het einde van dat gebed. Want daar wil ik natuurlijk uitkomen vandaag. En dan zegt hij, God doet oneindig veel meer. Oneindig veel meer dan wij denken of beseffen. Nou, want hij overziet het geheel. Wij overzien maar zo'n klein stukje. Maar omdat hij dat geheel overziet. Ja, hij overziet het verleden. Hij ziet het heden. En hij overziet ook nog eens de toekomst. En omdat hij dat kan. En omdat hij dat doet. Hoeft hij niet te reageren op die omstandigheden. Die zich opeens in het leven zo voor kunnen doen. Hij hoeft zich niet te laten leiden door de gevoelens en door de emoties. Hè, die we natuurlijk als mens wel zo goed kennen. Maar nee, hij heeft alle omstandigheden voorzien. En wat doet Paulus nou? Wat is nou het doel van al die geheimenissen die hij dan uitlegt in die Efezebrief? Hij heeft daar een doel mee. Hij wil dat je gaat zien met elkaar hoe God denkt. Wat Gods plan is. Hoe God denkt over jouw leven. Hoe God denkt over mijn leven. En over de betekenis van de gemeente. En over al diegenen die hij geroepen heeft. En hij wil het zo dicht bij je brengen. En hij wil dat ook wij die zekerheid hebben in dat plan van God. Dat ons houvast is. En dat is dat het allemaal goed gaat komen. Het gaat goed komen, want dat ziet God. Nou, en dit gebed, ik denk dat dit voor ons ook wel een heel mooi voorbeeld voor. Want als we Paulus bekijken, voor Paulus was het eigenlijk heel duidelijk. Zijn basis, denk aan een tekst als Filippenzen 4, wees in geen ding bezorgd. Dat was zijn basis. En in dit gebed komt dat eigenlijk ook zo naar voren. Waarom niet bezorgd? Waarom niet? Want God geeft wat nodig is. Heb ik iets wel, dan is het goed. Heb ik iets niet, dan is het ook goed. Want God voorziet in wat ik nodig heb. En het mooie is eigenlijk dat we hem daar al van tevoren eigenlijk over kunnen danken. Dat hij in alles nabij zal zijn. Nou, en dat hele gebed, dat straalt heel duidelijk uit. Dat hij de lof en de eer en de dank en de erkenning gaat geven aan God. En Paulus is erop gericht, zodat wij zouden weten dat hij in ons hart woning gemaakt heeft. Zodat wij zouden weten van de breedte, van de lengte, de diepte, de hoogte. En te kennen de liefde die alles te boven gaat. Nou, dat weten, ja, dat is voor Paulus heel belangrijk. En ik kan me zo voorstellen dat als ik u zou vragen, wat is nou het belangrijkste, ik ga het niet doen, maar als ik het zou doen, wat is het belangrijkste in deze Efezebrief? En dan denk ik, dan zullen we al heel snel denken aan die geheimenissen. Aan die bijzondere dingen die er staan. En ik denk, als we wat dieper gaan, dan zeggen we, wat ook belangrijk is het geheim van de genade. En als we nog wat verder gaan, dan zou je misschien zeggen, en die hemelse bediening, dat is ook heel belangrijk. En inderdaad, dit is allemaal heel belangrijk. En toch is dit nog niet het hoogtepunt van de Efezebrief. Nou, wat is dat dan wel? Het hoogtepunt van de Efezebrief is niet het weten, de kennis, maar het hoogtepunt van de Efezebrief is dit gebed. Dit gebed. Het is dan ook geplaatst in het midden van de brief. Het is, ja, je zou het hart van de brief kunnen noemen. En dit gebed waarin Paulus vraagt eigenlijk om die rechte kennis daarvoor. He, want alleen de kennis van die geheimenissen, dat is van weinig waarde. Nou, waarom is dat nou van weinig waarde? Nou, in de eerste plaats, is dat niet het doel van God? Want voor hem heeft het feit dat wij het zouden weten, dat heeft op zich voor hem nog heel weinig gevolgen. En ten tweede, is dat voor ons eigenlijk ook zo. Het heeft geen gevolgen. Het geeft ons niet die blijdschap die God wil dat wij zouden hebben. Het weten en de kennis is niet het doel op zich. Dat heeft alleen zin als dit in onze harten een verlangen opwekt. Een verlangen om die liefde van hem, die hij voor ons heeft, om die te mogen beantwoorden. En dan krijgt alles zin. Nou, ik ga u natuurlijk iets laten zien over liefde. Mirjam zei dat al eigenlijk net. En dat vinden we natuurlijk in het hoofdstuk van de liefde. En dat is dan dus 1 Korinthe 13. En dat wil ik u even laten zien. En daar staat het als volgt geschreven. Al waren het, al was het zo, dat ik profetische gaven had. Hè? U weet wat dat betekent. Hè? Dat is dat ik in de toekomst zou kunnen zien. Dat ik weet wat er allemaal gaat gebeuren. En alle geheimenissen. Nou, alle dingen die verborgen zijn. Alle verborgenheden. Alles wat Paulus nog zou gaan vertellen in die Efezebrief bijvoorbeeld. Hè? En alles wat te weten is, wist. Nou, alle kennis. Alles wat je maar kunt weten. Alles wat maar in je verstand kan passen. Als je dat nou weet. En al het geloof had. Zodat ik bergen verzette. Maar ik had de liefde niet. Ik ware niets. Weet u, zonder die liefde is de kennis ook niets. Ik ware niets. Paulus zegt het heel duidelijk hier. En dan is het denk ik ook wel mooi om te bedenken. Hè, dat weten, beseffen, kennis. Dat heeft allemaal te maken met je verstand. Hè, met dat wat er in je hoofd, wat er allemaal in je hoofd kan gebeuren. En dat kan mooi zijn, maar het is voor jou alleen. Het is voor jou alleen. Dat gebeurt allemaal binnen in je hoofd. En de liefde, dat is iets heel anders. De liefde, ja, dat is heel mooi. De liefde heeft altijd iemand anders nodig. De liefde zoekt altijd naar iemand om te kunnen delen. Hè, om een ander te kunnen laten delen in jouw liefde. Nou, zo is God eigenlijk ook. Zijn schepping is onderweg om te delen in zijn liefde. En zijn liefde is zo groot dat ieder mens daarin past. Ieder mens heeft daar een plekje in. Hè? Liefde heeft een ander nodig. Als het gaat over God en mij, dan is er sprake van een, zoals dat tegenwoordig zeggen, van een relatie. En Paulus is in dit gebed onderweg om te laten zien dat die relatie, die is heel close, dat is heel nauw. En de toegang is vrij. Van hem uit is er ook geen enkele hindernis. Hij ziet jou als zijn zoon. En zijn liefde voor jou is onbeperkt. Nou, wat wil God dan? Hij wil dat je daarop reageert. Hij wil dat hij door jou gekend wordt. Dat je hem ziet als de God. De God, de schepper van hemel en aarde. En dat wij hem ook die plek geven die hem toekomt in ons hart. En dat we hem daarmee ook de lof geven. De lof geven in ons leven. En dat we hem de dank geven voor zijn plan. Dat hij heeft met ons, met de gemeente. En dat we hem die aanbidding en die eer geven. He, God wil die relatie met ons, met jou, met u. En wat heeft dan echte waarde in Gods ogen? Nou, dat is als het uit liefde gebeurt. Als iets uit liefde voortkomt. Weet je, als het uit liefde voortkomt, dan wekt het ook weer liefde op. En dan draagt dat ook bij tot zijn eer en tot zijn verheerlijking. Nou, en dat brengt ons gelijk bij dat laatste vers. Bij vers 21. En daar staat: hem zij de heerlijkheid in de gemeente en in Christus Jezus tot in alle geslachten. Van eeuwigheid tot eeuwigheid. Amen. Nou, hem zij de heerlijkheid in de gemeente. Ja, en daar is natuurlijk dan die heerlijkheid. Hè? Wat is dan heerlijk? En daar heeft u ongetwijfeld wel eens over nagedacht. Vandaag begint december. Dat is u waarschijnlijk wel opgevallen. Het is vandaag 1 december. Nog 4 dagen, om precies te zijn. Dan is het natuurlijk 5 december, dat is logisch. Pakjesavond. Al dan niet met de roetveegpieten. Daar wordt ook bij gezongen. En in een bekend Sinterklaaslied horen we dan het zinnetje: het heerlijk avondje is gekomen. Nou, dan zou je kunnen denken, is het dat dan? Is het dan zoiets? Is het dan gewoon een heerlijk gevoel waar je je lekker bij voelt? Dat we ons fijn voelen en dat we elkaar een geschenk geven? Is dat het? Weet u, als je zo wat aan het zoeken bent naar heerlijkheid, dan vind je al snel dat heerlijkheid is het gebied van een heer. Nou, u moet thuis maar eens een keer googlen en eens een keer zoeken ernaar. Heerlijkheid is het gebied van een heer. En ik denk, hiermee komen we dichter bij de betekenis. En hoe zit dat dan? Nou, ik heb daar een voorbeeld voor. Misschien weet u wel, in ons land, met de geschiedenis van ons land, daar kun je dat namelijk heel vaak in vinden. Ons land is lang geleden verdeeld in gebieden. En een van die grote gebieden, dat was bijvoorbeeld het hertogdom van Gelre. Nou, misschien wel iemand van gehoord een keer. U knikt een beetje. Het hertogdom van Gelre. En aan het hoofd van zo'n hertogdom, daar stond dan een heer. In dit geval dus de heer van Gelre. Nou, wie ooit films heeft gezien van Floris vroeger, die weet hoe zo'n heer dan was. De heer van Gelre. Soms was zo'n heer een slechte man. En dat had gevolgen voor heel dat gebied van zo'n man. Maar het kon ook zijn dat het een goede heer was, een rechtvaardig man. En ook dat had gevolgen voor dat gebied van zo'n heer. En dat gebied van zo'n heer, ja, dat wordt genoemd een heerlijkheid. Misschien in de taal van tegenwoordig niet meer zo, maar dat was wel zo. En die namen van die gebieden, ja, die bestaan eigenlijk nog steeds. Ik weet niet of u daar iets van weet, maar zo heb je bijvoorbeeld de heerlijkheid van Mariënweerd. Je hebt de heerlijkheid van Papendrecht. Je hebt de heerlijkheid van Woudenberg. Dat heb je ook. Ik kwam ook tegen de heerlijkheid van Maren. Nou, daar hebben we allemaal wel onze ideeën bij, denk ik. Maar al die gebieden, die lieten iets zien van hun heer. En daar gaat het nou om. Een heerlijkheid maakt zichtbaar de heer. Dat is eigenlijk wel een heel logisch verhaal natuurlijk. En het is ook wel mooi om te zien dat heerlijkheid, dat is ook niet iets wat op zichzelf staat. Nee, het is altijd de heerlijkheid van iets. Het is bijvoorbeeld de heerlijkheid van haar zuilens. Dat is er ook zo een. Nou, en op diezelfde manier wordt het ook eigenlijk gebruikt door de apostel Paulus. Hij zegt hier, hem zij de heerlijkheid. Hem zij de heerlijkheid. Het is dus de heerlijkheid van hem. Nou, van wie dan? Nou, de heerlijkheid van onze hemelse Vader. En als we ons alleen maar beperken tot die Efezebrief, dan zie je eigenlijk al heel snel wie Paulus dan eigenlijk daarmee bedoelt. Dat is God, degene die alles heeft geschapen, de schepper van hemel en aarde. U kunt het begin van de Efezebrief kunt u er allemaal over lezen. Hij noemt ook nog de Vader, naar wie al het vaderlijk verwantschap wordt genoemd. Hebben we de vorige keer bij stilgestaan. heerlijkheid maakt dus de Heer zichtbaar. Ik denk, nu zijn we op de goede weg. Heerlijkheid maakt de Heer zichtbaar. Nou, dan wil ik nog een stapje verder gaan. Dat woord heerlijkheid, dat komt van het Griekse woord doxa. Nou, als u wel eens in de Bijbel studeert, dan kan het zijn dat u dat al eens bent tegengekomen. Doxa heeft de betekenis van schijn. Nou, in de NCV kunt u het zo vinden, u kunt het aanklikken en u ziet het gelijk staan. Die geeft de betekenis aan doxa van schijn. En ik denk dat is eigenlijk ook wel weer heel mooi, want schijn, ja, dat laat natuurlijk ook iets zien. Want schijn maakt ook iets zichtbaar. En schijn staat ook niet op zichzelf, nee, schijn laat iets zien van iets anders. Ja, dan kun je misschien denken aan, nu we toch Sinterklaas een beetje zitten, dat daar zo'n lied is van, zie, de maan schijnt door de bomen. Nou, zo eenvoudig is het eigenlijk. En wat schijnt er dan? Nou, dat is de maan die dan dus door de bomen schijnt. Nou, in de Bijbel kom je dat voortdurend tegen. Laten we eens kijken naar een heel bekend voorbeeld. Ik neem u mee naar Handelingen 22. Wat is de situatie daar? Het gaat over Paulus. Hij zit in de stad Jeruzalem. En loopt allemaal niet zo, als ik het zo zeg. En dan met de inwoners van Jeruzalem, die proberen Paulus om te brengen. Dat lukt niet. Ik moet zeggen, dat lukt ze net niet. Soldaten zijn gekomen en nemen hem mee en zorgen voor zijn veiligheid. En dan vraagt Paulus, als hij in veiligheid is, mag ik spreken tot het volk? Mag ik spreken tot degene die mij naar het leven staan? Nou, uiteindelijk krijgt hij toestemming, dat mag. En Paulus gaat staan. Hij gaat staan dan boven aan een trap. En hij wenkt het volk. En hij zegt, mannen, broeders, luistert. En dan gaat hij vertellen. En hij gaat vertellen wat hij allemaal meegemaakt heeft. Nou, je kunt het ook vinden in Handelingen 9. Daar staat ook dat hij op weg was naar Damascus. En ja, zo komt hij ook bij die stad Damascus. En wat gebeurt er? Hij vertelt dat helemaal. Daar was opeens een fel licht dat hem omstraalde. Nou, je kunt het een beetje zien op de beamer. En hij valt op de grond en hij hoorde een stem. En de stem zegt, Saul, Saul, wat vervolg je mij? Nou, het was de stem van de Heer. En dat licht, dat was zo fel, dat Paulus dan zegt, en daar ik vanwege de glans van dat licht niet meer kon zien. Nou, op deze plek vinden we ook dat woord doxa weer terug. En hier is dat woord doxa, dat is vertaald met glans. Nou, als u in andere vertalingen gaat zoeken, dan kun je nog veel meer vinden. Want bijvoorbeeld de Statenvertaling, die geeft daar dan opeens weer heerlijkheid. Nou, het zijn woorden die we eigenlijk in de vertalingen allemaal een beetje door elkaar heen vinden. Glans, heerlijkheid, glorie, dat kan ook heel goed. En de concordante vertaling geeft dan dus het woord schijn. Nou, en op deze plaats laat doxa zien dus hoe dat licht was. En het was zo sterk dat Paulus in ieder geval drie dagen niet meer kon zien. En dat was de schijn van dat licht. En de Heer was daar. En het was het licht van onze Heer. En die schijn maakt zichtbaar de kracht van dat licht. Nou, ook een mooi voorbeeld waarin dat dan opeens zichtbaar wordt. Nou, ik neem u nog mee naar een andere plaats. Dan is 2 Korinthe 3. En dat is een misschien wat meer ingewikkeld hoofdstuk. Dat gaat over het oude verbond en over het nieuwe verbond. En met het oude verbond, dat weet u, dat stond op de tafelen van steen. Het was in steen gegrift. Dat is in Deuteronomium kunt u vinden, door de vinger van God. Nou, Mozes kwam van de berg af met de wet in zijn handen. En Paulus zegt dan, in dit gedeelte 2 Korinthe 3, dat verbond, dat was een verbond dat veroordeling bracht. En als Mozes met God had gesproken, dan had dat gevolgen voor Mozes, want zijn gezicht dat straalde. En Paulus noemt dat doxa, heerlijkheid. Zijn gezicht schijnt. Zijn gezicht maakt zichtbaar dat hij gesproken had met God. En dan na dat gesprek met God, dan loopt hij dan naar dat volk toe. En dan doet hij een bedekking. Een bedekking voor zijn gezicht. Dan zou je denken, waarom doet hij nou een bedekking voor zijn gezicht? Als dat er nou zo mooi uitziet. Dat was dat zodat ze dat stralen van het gezicht niet zouden zien. Want Paulus zegt, die heerlijkheid die zichtbaar was op dat gezicht van Mozes, die zou gaan verdwijnen. En Mozes wilde niet dat het volk dat zou zien. Dat was niet blijvend. Dat zou weggaan, dat zou verdwijnen. Dus Mozes bracht die stenen tafelen. En dat begon dus met heerlijkheid. En dat eindigt dus helemaal niet als heerlijkheid. Die heerlijkheid die verdween. Die heerlijkheid die ging weg. En dan zegt Paulus, maar zo is het niet voor jullie. Voor jullie is het compleet anders. Voor jullie is daar een nieuw verbond. Een verbond dat echt anders is. Een verbond dat geschreven is in je hart. In ons hart. En niet op steen. Ook dat nieuwe verbond, dat begint met heerlijkheid. Met doxa. Maar daar gaat helemaal niets verdwijnen. Daar is dus ook geen bedekking nodig. Daar is rechtvaardigheid en het gaat niet weg. Het is blijvend. En het leven van Paulus, dat is daar eigenlijk een heel mooi voorbeeld van. Het begon eigenlijk zoals we bij dat vorige zagen, bij dat licht, bij de stad Damascus. Hij werd geroepen met die doxa, met die heerlijkheid. En daar begint het dus mee. En hij wordt vervolgens onderwezen door de opgewekte Christus. En Paulus gaat nu zelf onderwijs geven. En hij leert dat is heel bijzonder, dat de gelovigen gestorven en opgewekt zijn met Christus. En dat is heerlijkheid. En dan op het eind van zijn leven, dan schrijft Paulus over die meest geweldige plannen die God dan heeft met ons. En heel opvallend is dat hoe verder Paulus nou komt, hoe mooier het wordt. Het is een bediening des levens. En zo kun je het ook lezen in het woord. En dan sluit hij het eigenlijk af met deze woorden. Wij allen veranderen van heerlijkheid tot heerlijkheid. Dus om het even scherp te hebben, dat oude verbond van Mozes maakt zichtbaar de weg van heerlijkheid naar veroordeling. En het nieuwe verbond, wat Paulus ons laat zien, maakte zichtbaar de weg van heerlijkheid naar nog veel meer heerlijkheid, naar leven. Heerlijkheid maakt iets zichtbaar. Nou, ik denk dat dat wel duidelijk wordt. Ik denk, we gaan ook weer terug naar de tekst waar we eigenlijk mee bezig zijn, met Efeze 3. Met het laatste vers van dit gedeelte. Hem zij de heerlijkheid in de gemeente en in Christus Jezus. Nou, hem betekent onze hemelse Vader, God. En de heerlijkheid van God, dat betekent dus dat hij zichtbaar wordt. Ja, dat hij schijnt. En ja, hoe wordt hij dan zichtbaar? Hoe wordt hij zichtbaar? Hij wordt zichtbaar in de gemeente. In de ecclesia. In al degenen die hij roept. Nou, dat is in jou en mij en nog heel veel meer. Zonen van God. En ook in Christus Jezus, zoals hier staat. Hè? Hij als hoofd en wij als lichaam. Nou, hier staat de gemeente en Christus in één zin. En dat is wel mooi, maar dat is ook niet zonder reden. Want hij zal een stukje verder, ook in de Efezebrief, in hoofdstuk 5, zal hij laten zien hoe die twee, de gemeente en Christus, aan elkaar zijn verbonden. Ja, daar staat in Efeze 5 dat Christus zich heeft overgegeven. Hij gaf zijn leven. Hij gaf zijn leven voor ons. En hij stond op die derde dag. En nu hij leeft, gaat hij iets doen. En dat wil ik u laten zien, omdat dat alles te maken heeft met die heerlijkheid. Want hoe wordt hij nou zichtbaar in de gemeente? Nou, daarvoor neem ik u mee naar Efeze 5. En dat zal ik u voorlezen. Daar staat haar, de gemeente, haar reinigende door het waterbad met het woord, en zo zelf de gemeente voor zich te plaatsen, stralend, zonder vlek of rimpel of iets dergelijks, zodat zij heilig is en onbesmet. En dan sla ik één vers over, daar staat er, hij voedt en hij koestert de gemeente. En als ik het goed heb, heeft Mirjam dat ook genoemd vanmorgen. Maar zo wordt onze Heer zichtbaar gemaakt. Hij maakt zijn gemeente schoon. Nou, hoe doet hij dat? Hij geeft zijn woord. En dat woord, dat was schoon. En zo zet hij die gemeente voor zich. Stralend staat hij dan. Hè? Nou, stralend, dat is eigenlijk ook weer mooi. Want ook dat woordje stralend, daar zit ook alweer doks in verstopt. Nee, dat is dus ook al heerlijk. Stralend is dus ook heerlijk. En ja, als hij u ziet en als hij mij ziet, dan ziet hij iets heerlijks. Iets dat straalt. Iets dat is zonder vlek. Zonder rimpel. Nou, als je misschien wat op leeftijd komt, dan is dat misschien ook wel nog een dubbele betekenis. Maar zonder iets negatiefs. En hij ziet dat nu al. Nou, voor ons is dat misschien nog niet zo heel makkelijk. Wij zien dat misschien nog niet zo. Omdat wij zien wat voor ogen is. En ik weet niet of u dat ook wel eens heeft, maar ja, met dat zien wat voor ogen is. Als ik in de ochtend wakker word, dan kom ik uit bed, dat gaat vrij langzaam, en dan loop ik langs een spiegel. Ja. En dan kijk je in die spiegel en dan, u weet hoe dat gaat, dan denk je, wie is dat? En dan is daar nog maar heel weinig stralends aan. Laat staan dat we het dan hebben over heerlijkheid. En als ik dan nog wat later dan mijn telefoon pak, dan werkt mijn telefoon helemaal niet. En mijn telefoon heeft gezichtsherkenning. En mijn telefoon herkent mij gewoon niet. En dan hou ik mijn hoofd wat schuin. Ik weet niet of u ook zo'n ding heeft. Dan hou ik mijn hoofd wat schuin en zo. Weet u, het helpt allemaal helemaal niet. Hij herkent mij pas weer als ik wat ga stralen. En u begrijpt, dat heeft wat tijd nodig. Voor onze Heer is dat helemaal niet zo. Hij kijkt helemaal niet naar mijn gezicht. Hij kijkt niet naar uw gezicht. Hij kijkt door mij heen. Hij kijkt naar mijn hart. Dat is wat hij ziet. En zo is hij bezig met zijn gemeente. En hij voedt en hij koestert. Hij heeft lief. En hij maakt die gemeente stralend. En als je misschien eens in de spiegel kijkt, dan denk je, nou, Maak je maar geen zorgen. Hij is bezig en hij is nog lang niet klaar. En als wij dat nog niet zo zien, dan is dat eigenlijk slechts een kwestie van tijd. En als dat nu nog niet zo is, dan komt dat wel. Dat komt heus. Nou, als je kijkt in het Grieks, dan staat dit in een wat doorlopende vorm. Hij is bezig om die gemeente heilig te maken. Onbesmet. En hoe mooi is dat? Dat is hij aan het doen. En hij overziet dus dat heden, maar ook die toekomst. Hij ziet al waar het naartoe gaat. En zo gaat die heerlijkheid, die gaat vorm krijgen in zijn gemeente. En ja, daar spelen natuurlijk andere dingen bij mee, met liefde, genade, verzoening. Dat speelt allemaal een hele grote rol. Maar dan staat er nog als laatste bij. Tot in alle geslachten van eeuwigheid tot eeuwigheid. Amen. Ja, ik heb daar die NCW-vertaling even bij gezet, want zoals hij vorm geeft aan die gemeente. En die heerlijkheid, hè, die doxa, dat wat schijnt. Dat heeft een doorlopende vorm. En dat zei ik net al. En nu zien we dat eigenlijk weer heel goed. Want dat loopt door alle generaties heen. En ik denk, ik had het net even over dat wijgevoel. En ik denk, als je dit goed weet, hè, met die generaties, dat versterkt dat enorme wijgevoel. En ik denk, dat is ook wel heel mooi. Dat het niet alleen is wij die hier nu zitten. Nee, daar komt veel meer bij. Dat gaat zich veel verder uitstrekken. Dat strekt zich over generaties uit. En dat loopt door alle tijden heen. Hè, totdat we aankomen in de eeuw der eonen. En dan zal God zijn plan hebben uitgevoerd in al die tijdperken. En dan zal God zijn alles in allen. Nou, zover is het nog lang niet. Er moet nog heel wat gebeuren. En ik denk, met deze woorden sluit Paulus dan ook dit gebed ook af. En dan zitten we precies halverwege de brief. Maar misschien is dit gebed ook wel een mooi voorbeeldgebed voor ons. He, dat we vanuit ons hart, dat we vanuit ons hart hem die plaats geven, de God en de Vader. En dat hij die plek ook in ons hart heeft. En dan kun je misschien afvragen, hoe doen we dat dan? Nou, dat doen we door hem dagelijks die lof en eer te geven, omdat hij de Heer is. En dat wij eigenlijk allen mogen wandelen in zijn heerlijkheid, in dat gebied van hem. En dat doen we met elkaar. Nou, en dat we dan met elkaar mogen zeggen, hem zij de heerlijkheid in de gemeente. Amen.